Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente Psalm 149 en daarvan vers 2. Laat de ijverige tempelrijen op fluitens hoogste naam verbreien. Psalm 149 vers 2. Wij doen uw belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en willen daarna zingen uit Psalm 147 vers 3. Zeer groot is onze Heer vol krachten. Psalm 147 vers 3. En ieder spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. De schriftlezing vindt u in de brief van Paulus aan de Korintiërs, de tweede brief, hoofdstuk 3, vanaf vers 17 en we lezen door tot 4 vers 6. 2 Korinthe 3, vanaf vers 17. Daar lezen wij het woord van God als volgt. De Heere nu is de Geest. En waar de Geest des Heren is, al daar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezichten, de heerlijkheid van de Heren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heren Geest. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet. Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelend in arglistigheid, nog het woord van God vervalsend, maar de openbaring der waarheid onszelf aangenaam makend bij alle gewetens der mensen in de tegenwoordigheid van God. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. In de welke de God van deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk de ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heere, en onszelf dat wij uw dienaars zijn om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek van vanmiddag vindt u in Galaten 5 vers 22. We zijn bezig met een prekenserie over de vrucht van de geest en vanavond het laatste deel. De laatste drie vruchtjes van de Heilige Geest. Druifjes van die ene tros. Galaten 5 vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap en vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid. En vanavond gaan we het hebben over de laatste drie. Geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Tot zover. Wij willen samen gaan bidden en danken. En wij willen voorbeden doen voor mevrouw Hottinga, die nog in het Icasia ziekenhuis verblijft. En mevrouw Markwat, die nog in het IJsseland ziekenhuis verblijft, die aanstaande woensdag ook verder zal horen of het nog behandelbaar is. Op zich heeft zij een slechte boodschap gekregen en het behandelplan dat zal woensdag verder worden ontvouwd. Zullen we samen bidden om Gods zegen? Heren, als we voor de tweede maal mogen komen hier in uw huis, dan komen wij voor uw troon. En dan worden we stil, Heren. En dan danken we u dat u een God bent bij wie we welkom zijn. Niet in onszelf, want wie kan wonen bij u, de Heilige? Maar u hebt een weg gebaand. Het voorhangsel is gescheurd. We mogen komen door die bloedbaan, langs die verse en die levende weg die uw Zoon heeft bereid, tot heel dicht bij u, in uw tegenwoordigheid. Bij de tegenwoordigheid van u, de hemelse Vader. Heren, wat bent u vanmorgen ook aanwezig geweest. Wat bent u goed geweest voor ons. En daar willen we u voor danken. Dat u als een goede tierenvader zorgt voor uw huisgezin. Voor de grootste en de kleinste van uw kinderen. Elk die u vreest, hoe klein hij zij of groot, die wordt van dat heil en die weldaan deelgenoot. U zult ze groter maken. Dat is de bedoeling ook van de diensten. Heren, dat we mogen groeien, bloeien, niet in onszelf, maar dat de Heer Jezus groter wordt in ons. Dat Hij meer en meer gestalte in ons gaat krijgen. Hij zal wassen, ik minder worden. En dat Hij groter voor ons gaat worden, heerlijker. Heren, we danken u voor de dienst van vanmorgen. Vanavond mogen we nabetrachting houden. We denken nog eens terug en we kijken nog eens terug, maar we kijken ook vooruit. We hebben een voorbereidingsweek achter de rug en nu komt de nabetrachtingsweek. Kunnen ze morgen aan ons zien dat we u, Heere Jezus, geweest zijn? Dat de geur van het offer gebracht op het kruis, dat dat aan ons zit. Dat dat in ons zit. Dat dat van ons uitgaat. Dat mensen dat merken. Het zijn mensen die bij Jezus zijn geweest. Die lijken een beetje op hem. Ik zie het, bij jou is dat echt. Bij jou zit het niet aan de buitenkant, maar jij meent het serieus als het gaat over volgeling van Jezus zijn. Heere, en daar hebben we uw Heilige Geest zo voor nodig. Want zonder uw geest, dan vluchten we in het uur van het gevaar allemaal weg. Dan zijn we bange wezels en bange discipelen. Zoals uw discipelen waren voor de Pinksterdag, ze vielen allemaal terug en ze vluchten allemaal weg. Maar Heere, na Pinkster, toen die geest hun volmaakte en in hen kwam wonen, toen waren ze dapper, in uw kracht sterk. Heere, maak ons sterk, getrouwe getuigen van u. En geef Heere, dat we ons zo in u, voor u mogen openstellen. Dank u wel dat we altijd maar weer mogen nadenken, overdenken, aanbidden, die wonderlijke ruil. Dat u het gezegd hebt, ik voor jou, ik in plaats van jou, ik ten gunste, ten bate van jou. Ik de straf en jij de vrede, ik de klappen, jij krijgt de kussen. O Heere, dat krijgen we nooit klein, dat grote werk. En dat u nog steeds doorgaat, Heere. Niet alleen wat u gedaan hebt vroeger, maar wat u nog doet als de levende Heer aan de rechterhand van uw Vader. U, Gods Zoon, vergeet de zijnen niet die u op aarde liet. U vergeet de uwe niet, maar u doet nog steeds, u werkt nog steeds voor uw bruidsgemeente. En Heere, u schaaft nog steeds aan uw kinderen, o Vader. U polijst ze nog steeds. Opdat ze steeds meer, steeds zuiverder afbeeldingen mogen worden, kopieën van de Zoon van uw liefde. Heren, wij dragen aan u op, deze dienst van vanavond. Wilt u mijn lippen zalven, om te mogen spreken, goed, vurig. De Heilige Geest is ook een vurige geest. Vurig van u, geen eigen vuur, geen vreemd vuur, maar hemels vuur. O, we lezen van de apostelen dat ze hun tongen versleten hebben in het verkondigen van de Heer Jezus. En dat die tongen, dat het vuur brandde op hun tongen. O Heer, schenk het ook vanavond aan mij en allen die uw woord, die uw evangelie mogen brengen. We hebben het zojuist in uw woord gelezen, waar Paulus zegt, we prediken niet onszelf, we prediken de Heer Jezus. We prediken hem, we houden hem hoog. Heren, wij willen u bidden voor allen die het moeilijk hebben, in het ziekenhuis liggen. We denken aan mevrouw Ottinga en mevrouw Markwat. O God, u hebt ze beide, vrede gegeven, rust in hun hart. Ze mogen een toevlucht hebben in u. In de grootste smarten en bij de grootste tegenvallende berichten blijven toch hun harten in u, de Heere, gerust. En dat mogen we zien, dat mogen we merken, dat u vrede geeft. Wat is dat groot, Heere, als het op het ziekbed wordt beproefd, dat je dan mag ervaren, maar God is er echt. Hij is nabij. En dat merk ik, dat is geen zin, dat is geen praatje, maar dat is realiteit. Dank u wel daarvoor, Heere, en hoe het dan ook verder zal gaan. We mogen gestadig ook voor hen op uw goedheid blijven hopen. Dat bidden we ook voor jonge mensen. Heere, er kan veel smart zijn, ook in het jonge leven. Er kan veel smart zijn bij eenzamen, bij singles. Bij mensen die geen minnaar, geen partner hebben, dat wel graag zouden willen en wensen en voorbidden. En ze blijven maar alleen. En vaak ook eenzaam. Heren, mogen wij als gemeente ook hen in het oog hebben en in het hart sluiten. Wees met hen die kapot gemaakt zijn. Die ergens uit elkaar gevallen zijn, emotioneel ook. Die van binnen kapot zijn, Heer. O God, mogen wij als een spelonk van Adullam zijn. Dat we samen rondom die grote Davidszoon bij elkaar mogen zijn. Ieder met zijn eigen verleden. Ieder met zijn eigen scherven. Heren, wij willen u bidden voor ons land en volk. Afgelopen week is zo'n week geweest, zo heftig. Van de verkiezing naar de voetbal. Van de ene hype naar de andere. En het blijft leeg in het hart. Want waar u niet bent, de drie enige God, daar is het altijd maar even een kortstondige vervulling en dan lopen we weer leeg en dan gaat het weer voorbij. Het is nooit rust, het is nooit vrede. Goddelozen hebben geen vrede. Ach Heere, geef dat uw kerk, uw getuigenis en nog mag blijven. Een zwarte dag afgelopen woensdag voor de christelijke politiek. We zien, Heere, dat ook uw christendom een onbelangrijke, te verwaarlozen factor is geworden in onze samenleving. En we verootmoedigen ons voor u, Heere. Wat hebben wij er als kerk, als gemeente van gemaakt? Zoveel versplintering en verdeeldheid en verscheurdheid. Uw lichaam bloedt uit duizend wonden, zoveel verdeeldheid dat er is. De kracht is gebroken, Heere, ontfermt u. Gedenkt u in uw toren aan uw ontfermen. En geef dat er in de eindtijd, ook voor Nederland, dan nog een getuigenis mag opbloeien over de kerkmuren heen. Die door u gebruikt zal worden om het licht te mogen laten schijnen. Te midden van een duister, krom en verdraaid geslacht. Heren, wij bidden u voor hen die verantwoordelijkheid dragen. Geef ze kracht om te incasseren de tegenvallers. En geef ze ook kracht om trouw te blijven. Ook in de politiek, ook op verantwoordelijke posten. Om toch een lichtje te laten schijnen en uw stem te laten, en de stem te laten horen die uw stem mag zijn. Al is het een stem van een roepende in de woestijn. Heren, wij willen u zo bidden om een gezegende dienst uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Gezang 12. Vers 4, houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. Vers 5, bescherm ons in de bange tijd. En vers 7, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. De collecte, de eerste is voor de diaconie met als bestemming geloof in Malawi. En de tweede is bestemd voor de kerkvoogdij. We zingen nu Gezang 12, vers 4, 5 en 7. Zoals gezegd, de tekst voor de preek is Galaten 5, vers 22. Ik zet boven de preek Pinkstervrucht. En we letten dus op die laatste drie: geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Gemeente, er is een lied dat gaat zo. Als kolen kan veranderen in een diamant. En als zand kan veranderen in een parel. En als een rups kan veranderen in een vlinder. Dan kan liefde de wereld veranderen. En dat is nou precies wat de Heer Jezus doet. Hij verandert, God verandert mensen. Door zijn bloed vergeeft hij de zonde en door zijn Heilige Geest vernieuwt hij mensenlevens. Dat is het wonder van Gods genade. De Heilige Geest is gekomen om de Heer Jezus te verheerlijken. Niet alleen door middel van de prediking, verheerlijken aan mij, zodat ik zit te luisteren en te lezen. En dat ik diep onder de indruk kom van de grootte en de godheid van Jezus van Nazareth. Een ervaring die Saulus van Tarsus had op de weg naar Damascus, waar de Heer verscheen in al zijn schittering. Hoe groot en hoe schitterend was zijn eer. En Saulus was diep onder de indruk en kreeg een zicht op de verheerlijkte Jezus. Maar de Heilige Geest is niet alleen gekomen Jezus te verheerlijken aan mij, maar ook in mij en door mij heen. Zodat ik Christus gaat weer spiegelen. En dat is de vrucht van de Geest. Nogmaals, voor de gasten in ons midden. De vrucht van de Geest is niets anders dan het portret van de Heer Jezus. Om zijn beeld te gaan vertonen. En dat is nou precies wat ik ook gelezen heb in 2 Korinthe 3. In 2 Korinthe 3 in de schriftlezing staat: wij allen die met onbedekte gezichten de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, als in een spiegel, worden van gedaante veranderd naar datzelfde beeld als van de heerlijkheid van de Heer, door de Geest. Wij worden veranderd. In het Grieks staat er het woordje metamorfose. Een metamorfose is een gedaanteverandering. Dat is een term die eigenlijk komt uit de natuur, uit de biologie. Een metamorfose is als je een rups die verandert in een vlinder. Een larve die zich verpopt. En op een gegeven moment dan komt die uit zijn kokon en dan wordt het een prachtige vlinder. En je kan haast niet geloven dat hetzelfde diersoort is. Als je aan de ene kant die rups ziet en aan de andere kant die schitterende vlinder die de hemel opzoekt, wegfladdert, dat het hetzelfde diertje is, hetzelfde dier, maar totaal veranderd. Dat noemen we een metamorfose. En weet je, die radicale gedaanteverandering, dat gebeurt er nou ook als Gods genade in je leven komt. Dan word je veranderd, werkelijk veranderd, van een zondaar tot een kind van God. Die oude mens wordt een nieuwe mens. Het vlees met zijn boze werken, zijn dode werken, daar komt de vrucht van de Geest voor in de plaats. Een vernieuwde natuur. Hoe dan? Oh, er staat in 2 Korinthe 3, dat komt door de Geest. We worden naar datzelfde beeld, het beeld van Jezus, veranderd als door de Geest. Om het zo te zeggen, kinderen, als de Heilige Geest je hart gaat richten, als je je gaat focussen op de Heer Jezus, als de maan zich gaat richten op het licht, die stralen van de zon, dan gaat die maan dat licht van de zon reflecteren, weer spiegelen. En hoe voller die maan, hoe meer licht van de zon er wordt gereflecteerd. Hoe verder je groeit in het geestelijk leven, hoe meer je transparant wordt tot op de Heer Jezus. Hoe meer je hem gaat weerspiegelen in je leven. Verandert, weerspiegelt naar datzelfde beeld. En wat is dat voor beeld? Ongelooflijk. Er staat in hoofdstuk 4, vers 6. God die Verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus heeft in onze harten geschenen. De heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Dat wil dus zeggen, beeld van de Heere Jezus, als je goed naar de Heere Jezus kijkt, dan zie je daar de volle glorie van God weerspiegeld in zijn gezicht. En dat straalt ons toe, daar ben ik op gericht. En dat ga ik ook doorgeven, reflecteren, weerspiegelen, uitstralen. Dat is wat. Dat gaat de Geest in mij reproduceren door mij heen. Ik kijk naar de Heer Jezus in wie de volle glorie van God zichtbaar wordt. En dat mag ik gaan doorgeven, reflecteren. Nou, dat is de vrucht van de Geest. Dat ik het portret van de Heer Jezus ga vertonen. Maak mij een beeld van u, zong Johannes de Heer. Maak mij een beeld van u. Zo vol van ootmoed, liefde en trouw, maak mij een beeld van u. En hoe ziet dat beeld er dan uit? Nou, daar zijn we al een aantal keren mee bezig geweest. Nu de laatste drie druifjes van die ene tros. Geloof, eerste gedachte. Geloof. Je zou kunnen vertalen met trouw, dat is hetzelfde woord. Geloof of trouw? Geloof. Je hebt drie soorten geloof in de Bijbel. Je hebt het zaligmakend geloof. Als je als zondaar door het geloof aan de Heer Jezus gaat overgeven, dan word je een ander mens. Dat is het reddende geloof, het rechtvaardigmakende geloof dat je als zondaar redt. Dat is ook een werk van de Geest. Die brengt jou tot geloof. Die zet jou aan tot geloofsovergave in de Here. Ja, dat is ook een werk. Dat is het eerste werk wat Gods Geest doet. Hij brengt een zondaar tot geloofsovergave. Maar daar gaat het hier niet over. Je hebt nog een tweede soort van geloof in de Bijbel. Dat is het geloof als een gave van de Geest. Als een charisma van de Geest. De gave van geloof, dat wil zeggen dat bergen verzettende geloof. Daar hebben we niet zo al te lang geleden ook een keer over nagedacht. Hè? Dat charisma van het geloof. Dat niet ieder van Gods kinderen permanent bezit. Maar je krijgt ergens geloof voor dat het zal gaan gebeuren. Zo zijn er mensen die hebben er geloof voor gekregen dat ooit nog eens deze Maranatha-kerk vol zal komen te zitten. Dat is een charisma van geloof. Wat God op een bepaald moment geeft aan enkele van zijn kinderen. Je krijgt ergens geloof voor. Ook dat wordt hier niet bedoeld. Hier gaat het niet om een werk van de Geest in de zondaar. Hier gaat het niet over een charisma van de Geest. Maar hier gaat het over de vrucht van de Geest. En dat heeft ieder van Gods kinderen. De vrucht van de Geest is geloof. Of eigenlijk beter gezegd trouw. En dan bedoel je geloofwaardigheid. Faith en faithfulness. In het Engels zie je dat het ook met elkaar in verband houdt. Geloof en betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid, geloofwaardigheid. Dat je geloofwaardig overkomt in je beroep, onder je collega's, onder gemeenteleden. Dat je betrouwbaar, dat je loyaal bent. Dat wordt hier bedoeld. Trouw in je praktische levenswandel naar God en naar de medemens toe. Je bent te vertrouwen. Ze kunnen op je rekenen. Met jou vallen ze niet zomaar om. Nou, dat is een vrucht van de Geest. Je bent trouw in de belofte die je gedaan hebt naar een ander. Maar ook naar God toe. Trouw in je belijdenis naar God toe. In je belofte naar de naaste toe. Trouw in je bediening, je ambt of in je beroep. Dat siert je leven. Dat is een vrucht van de Geest. Trouw. God is trouw. God is trouw. Ik vind het zo mooi dat ik elke zondag, elke dienst mag beginnen met die prachtige woorden. Onze hulp die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. God is trouw. God van trouw. U verandert nooit. Gelukkig niet. Je kan van hem erop aan. Hij is betrouwbaar. Wat hij belooft, dat doet hij. God is trouw. De Heer Jezus is natuurlijk het beeld van God. De Heer Jezus is ook trouw. Hij is trouw en hij zorgt voor al de zijnen. Vanmorgen hebben we gelezen, maar ook overdacht, wat het oude avondmaalsformulier zegt. Ik voor u, ik mijn hartelijke liefde en trouw, die ik aan u bewijs. Ik voor u, mijn hartelijke liefde en trouw, anders zou gij de eeuwige dood moeten sterven. De Heer bewijst dat, zijn bruid, zijn trouw als bruidegom en zijn liefde als bruidegom. Tekenen van zijn liefde en trouw stonden vanmorgen op de tafel. En mensen zijn niet trouw. Daar gaat de maatschappij aan kapot. Daar gaan gezinnen en huwelijken aan kapot. Aan de ontrouw van partners. En christenen, en dan bedoel ik geen kerkmensen, maar dan bedoel ik echte christenen, waarin de geest van God werkt, waar die vrucht openbaar komt. Christenen, die zijn niet trouw, die worden het wel gemaakt. Van nature heeft niemand het, maar God is trouw en zijn kinderen, die worden het. Een van de mooiste voorbeelden, kinderen van iemand die trouw is, dat vind ik de oud-testamentische figuur van Caleb. Weet je wat Caleb betekent in het Hebreeuws? Caleb betekent hond. Ja. Wie geven zijn kind nou de naam hond? En we noemen hem hond, Caleb. Maar toch, er zit wel een mooie symboliek in. Caleb was zo trouw als een hond. Hij liep als een hondje de Heer achterna. En hij was een van de twee die in het beloofde land kwamen. Weet je waarom? Omdat hij zo trouw was. En de staten van Caleb, in hem was een andere geest dan in die andere 12 verspieders. In hem was een andere geest, namelijk de Heilige Geest. En daarom volhardde hij om de Heere na te volgen. Nummer 14. Nou, dat is nou de vrucht van de geest. Trouw. Je laat het er niet zomaar bij zitten. De discipelen zijn het ook gemaakt voor de Pinksterdag. Ach, toen zijn ze allemaal weggevlucht op een gegeven moment. Maar na de Pinksterdag zijn ze allemaal, bijna allemaal, de martelaars dood gestorven. Ze bleven trouw tot in de dood. Trouw gemaakt door de Heilige Geest. Trouw. En gemeente, als ik dat nou eens een beetje dichterbij mag halen, voor u en voor mezelf, trouw. Trouw in de belofte van geloofsbelijdenis die je hebt afgelegd. Ik zag vanmorgen ook, en dat deed me best wel goed. Ik zag vanmorgen ook een aantal nieuwe lidmaten die pas geloofsbelijdenis hebben gedaan. Zou ik ook aan de tafel aangaan. Voor het eerst. Jongens, heeft het goed gehad? Was bijzonder. Nee, niet bijzonder dat jij aanging, maar was de Heere bijzonder voor je? Ben je zelf kwijtgeraakt en heb je hem in het oog gekregen? Zag je iets van zijn heerlijkheid schitteren? Trouw aan de geloofsbelijdenis die je hebt afgelegd. Heb je beloofd? Je hebt beloofd in een van de drie vragen om getrouw te zijn onder de bediening van het woord. Komt dat woord weer terug. Getrouw onder de bediening van het woord. En te volharden in het gebed. En in de leer van de Heilige Schrift. En met de u geschonken gaven mee te werken aan de opbouw van de gemeente van Christus. Ja, dat mag je dan ook al vragen. Dat mag je ook vragen. Als je eenmaal ja hebt gezegd in de kerk, dat je dus ook trouw je steentje bijdraagt. Niet alleen je financiële steentje, maar dat je ook trouw bent, dat je beschikbaar stelt van: Heere, wat kan ik hier in de Maranatenkerk voor u doen? Niet alleen dat je hier in de kerk zit. Ja, dat is wel fijn dat je in de kerk zit, maar daar hebben we niet zoveel aan. Dat je hier in de kerk zit, dat is wel fijn, maar je bent niet alleen hier gekomen om te consumeren. He, maar als je belijdenis gedaan hebt, dan moet je gaan afvragen: Heer, wat is mijn bediening? Wat is mijn geestelijke taak die ik naast mijn werk of naast mijn studie van u opgelegd krijg? Wat ik voor u mag doen? Wat kan ik doen tot bevordering van uw koninkrijk hier in Rotterdam-Zuid? En als er dan ergens iets te doen is binnen het gemeenteleven, of dat er ergens een gat is waarvan je zegt van ja, dat daar moeten eigenlijk mensen, mannen of vrouwen voor zijn. Dat je zegt: Heere, hebt u mij misschien op die plaats bedoeld? Dat je dat gaat afvragen. Niet alleen dat je hier één of twee keer op een zondag af en toe eens komt. Nee, dan. Trouw. Heere, wat wil u dat ik doen zal? Trouw. Trouw aan de belofte die je gedaan hebt. Ook in het huwelijk. Ja. Ook in het huwelijk. Ja, wordt gesproken. Toen je knielde de knielbank. En nou is het best soms wel heel erg moeilijk. En nou zeggen soms collega's op je werk, joh, je moet van die vrouw of je moet van die man af. Dan zeggen nee, ik blijf trouw. Ik blijf, hoe moeilijk het ook is, maar ik blijf toch trouw, want ik heb ja gezegd. En met zijn kracht, hij geeft me kracht om te dragen. Boven natuurlijke kracht. Trouw. Trouw als evangelist of als zendeling. Kan me zo voorstellen, ook als predikant trouwens hoor. Kan me zo voorstellen. Soms dan, ik heb eens al een zendeling gelezen die soms ontmoedigd werd door de tegenstand. Door ogenschijnlijk falen. Wat zie ik er nou eigenlijk van? Maar hij schreef, dan vat ik toch weer moed. En dan ga ik toch weer verder. Als ik eraan denk dat God me niet ter verantwoording roept voor het feit of ik met succes hier aan het werk ben, maar of ik trouw aan mijn werk blijf. En dat is zo waar. De Heer Jezus zal later tegen zijn knechten niet zeggen van, gij succesvolle knechten, ga in de vreugde van je Heer. Maar hij zal zeggen, gij goede en getrouwe knecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zelf. Vruchten, als u ze mag zien, dat is meegenomen. Dat is mooi, als je ook vruchtjes mag maaien. Maar sommigen zijn alleen maar zaaiers. Wenende zaaien, je ziet nooit eens een vrucht. En anderen mogen maaien. Ik wil liever maaier zijn dan zaaier. Dan zie je tenminste vrucht. Maar zaaiers, dat zijn eigenlijk de mensen waar je, die hebben veel meer geloof van de Heer ontvangen. Noach was een zaaier, 120 jaar. En wat dan was de vrucht op zijn bediening? Niks. Niks. Er kwam er geen één in al die 120 jaar dat hij prediker was van gerechtigheid. Maar het was een geloof zelf. Die trouw bleef naast een geopende deur van de ark om te verkondigen dat de Heer recht en goed is. Gij getrouwe knecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Hoe ben je dat? Hoe wil je dat? Hoe blijf je trouw? Door maar veel te zien als de maan op die zon. Door maar veel te zien in het aangezicht van de Heer Jezus, die de heerlijkheid van de God de Vader weerspiegelt. Door veel te zien op Gods trouw, elke morgen weer nieuw. Weet je wat ik het mooiste voorbeeld vind? Mag ik dat eens vertellen? Zomaar iets persoonlijks. Broeder Hottinga was erbij, die kan ervan getuigen. Toen ik hier pas was, 4 jaar geleden. Toen had ik eens een begrafenis in de Twee Bruggen. Een hele oude vrouw. Van in de 90 en die was blind. Zo'n begrafenis heb ik nog nooit. Ik weet nog niet eens meer hoe ze heet. Zou ik na moeten kijken. En die vrouw was ernstig ziek. Enkele keer geweest. En spoedig overleden. En toen stonden we daar bij dat graf met 6 mensen. Ze had geen man, ze had geen kinderen, ze had geen neef, ze had geen nicht, ze had eigenlijk helemaal niks meer. Stond de ouderling, de dominee, 2 van dat verzorgingstehuis en nog 2 mensen, een man en een vrouw. Een oude man en een oude vrouw. En weet je, ik vond het zo treffend, die vrouw die overleden was, die was blind. Blind! En het was een kind van God. In de 90. En ik vroeg aan haar, hoe krijg je nou je voedsel? U kan ook geen Bijbel lezen. En toen zei ze, ja, maar hier komt elke avond komt er een mevrouw. Die woont hier in de buurt en die komt naar me toe. En die maakt een praatje met me en die pakt de Bijbel. En die gaat elke avond voor mij een stukje uit de Bijbel lezen. Ziet u dat voor u? Dat zijn de grote in Gods Koninkrijk. Je moet er maar op, het moet wel op je hart liggen om bij een mevrouw in een verzorgingstehuis elke avond even binnen te wippen. Even langs te gaan. En gewoon een stukje uit de Bijbel te lezen. Dan had die blinde vrouw weer voeding. Nou, dat vind ik zo'n kenmerk van trouw. Trouw om een ander te dienen. Tweede, zachtmoedigheid. Ah, dat is een mooie vrucht. Douceur in het Frans. Zacht, er zit iets zachts in. Zachtmoedigheid, dat is een karaktertrek. Nee, dat is geen karaktertrek, dat is hier een kenmerk van Gods genade. Dat zit niet in jouw gebakken toen je geboren werd. Hier gaat het over een kenmerk wat God geeft, een vrucht uit hem. Weet je, het mooie is van die vrucht van de geest, dat het niet iets is wat op mijn akker groeit. maar wat God erin legt. Ondanks dat het mijn natuur niet is. Het mooiste voorbeeld is natuurlijk Mozes, een driftkop. En toen Mozes nog vrij jong was, toen kwam hij daar die Egyptenaar tegen. En dan wordt hij in een opwelling, wordt hij zo boos. En dan slaat hij die Egyptenaar. Hij knalt hem zo tegen de grond. Hij slaat hem dood. En dan gaat God van deze driftkop de zachtmoedigste mens maken van de hele aarde. Dat duurde wel meer dan 40 jaar. Een heel proces. Waarin Gods geest met hem bezig ging en veranderde en vormde naar het beeld van de Zoon. En uiteindelijk zegt de Heer dan als getuigenis in zijn woord. Hij is de zachtmoedigste mens van de hele aardbodem. Dat was hij niet, dat is hij gemaakt. Dat is nou wat Gods genade vermag. Dat Gods genade je transformeert. Een metamorfose, een radicale gedaanteverwisseling, een proces van jaren. Maar God is me bezig aan het vormen en aan het kneden. En als hij dan over de 80 is, hè, en hij gaat dat volk dan, de mopperende volk, door de woestijn leiden, dan mopperen ze tegen Mozes, ze schelden tegen Mozes. En Mozes wordt niet meer boos, maar hij gaat bidden voor ze. Het is die man veranderd, zeg. Je herkent er bijna niet meer, van een rups of vlinder geworden. En later als zijn eigen broer en zus tegen hem opstaan, tegen de positie van Mozes, en dat zeggen, Aaron, ja, jij bent niet degene die het alleen maar wordt vertellen. Ik wil ook graag een vinger in, en Mirjam zegt dat dan ook. Ja, maar ik ben ook profetes geweest bij de Rode Zee. Als we nou zo'n driemanschap gaan vormen, je hoeft het niet alleen voor het zeggen te hebben. En dan komen ze op tegen de positie van Mozes, Aaron en Mirjam. En dan wordt Mozes niet boos, maar dan zwijgt hij. Dat driftige en dat boze is helemaal weg, maar hij zwijgt. En dan krijgt Mirjam als straf dat ze melaats wordt. En dan kan Mozes het opbrengen om niet te zeggen, ha, net goed. Maar dan gaat Mozes nog bidden voor zijn zus. O God, genees haar toch. Oh, wat een zachtmoedigheid die zich daarin vertoont. Zachtmoedigheid is niet iets van week of slap of een doetje of een watje. Zachtmoedigheid is niet zwakheid. Zachtmoedigheid, dat is niet gebrek aan kracht. Zachtmoedigheid, dat heeft heel veel kracht, alleen het is bedrongen kracht. In het Grieks, in het oorspronkelijke wat er hier staat, staat er een woord. Dat betekent eigenlijk een koe die onder een juk gebracht is. Er is heel veel kracht, maar het is gecontroleerde kracht. Het wordt eigenlijk bedoeld voor huisdieren, die vroeger wilde dieren waren, maar nu kan een kind op een paard rijden. En nu kan een kind spelen bij een hond. Dat wilde is er af. Dat zo'n woord wordt er bedoeld. Getemd. Je wordt niet gauw meer geërgerd. En als het eens een keer gebeurt dat je geërgerd wordt, dan kan je jezelf ook weer gauw herstellen. Dat is zachtmoedigheid. Iemand heeft eens gezegd, wat is het verschil tussen nederigheid en zachtmoedigheid? Ook binnen de gemeente. Als broeders en zusters, onderling. Wat scheelt tussen nederigheid en zachtmoedigheid? Nederigheid is dat je niet gauw een aanstoot geeft. En zachtmoedigheid is dat je niet gauw een aanstoot neemt aan een ander. Niet gauw geïrriteerd raakt aan een broeder of zuster in de gemeente. De Heer Jezus was dat volmaakt. Bij hem zie ik het volkomen. Hij was zachtmoedig en nederig van hart. Hij kwam op dat ezeltje rijden, niet met als koning, niet met militaire kracht en geweld, maar zachtmoedig rijdend als een heiland op een ezeltje. En ook bij de Heer Jezus zien we dat het geen zwakheid was, want hij kon ook met een zweep al die handelaars uit de tempel verjagen. Hè? Dat kon ook, dat gaat wel samen. Zachtmoedigheid en gestrengheid, dat hoeft elkaar niet uit te sluiten. Zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid wil zeggen, als het gaat over mezelf, dan ben ik als een lam. Maar als het gaat over de eer van God, dan vecht ik als een leeuw. Dat is zachtmoedigheid. De geest van een lam. Maar als het gaat over de eer van God en het heil van de naaste, dan ben ik als een leeuw. Jezus was zo. En Gods kind, die wordt zo. Mooi als je dat mag zien in de gemeente. Dat mensen echt veranderen, dat het geen bokken meer zijn en geen bokken meer blijven. Die stoten om zich heen, niet zo bokkig meer, maar een lamsnatuur ontvangen. Dat zit niet in de mens hoor. De kinderen op de middelbare school met Duits. En we wat moeten leren over Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Dat was met name de man, de filosoof, die later krankzinnig geworden is trouwens. Maar die een gloeiende hekel had aan die christenen. Zijn wel slappe mensen. Weken verguren die christenen. En die spreken maar altijd over de slavenmoraal. Die neemt het nou altijd maar op voor die zwakken en voor die armen. Nietzsche was de man van de herrenmoraal. Van de ubermens. Het loopt uit op de supermens. Jij moet je driften. Die moet je kwijt kunnen. En je moet je kracht kwijt kunnen. Je moet je voet kunnen zetten op de nek van een ander. Je moet jezelf kunnen uitleven. De brutalen hebben de halve wereld. Dat was Nietzsche. Maar een christen die wordt veranderd. Weet je, er is een tekst uit Job. Dat heeft me getroffen in de voorbereiding. Er staat in Job 23 deze tekst. God heeft mijn hart week gemaakt. Gods werk. Dat harde, dat ruige, dat ruwe, dat brutale, dat gaat eraf. God heeft mijn hart week gemaakt. En als ik dan bezig ben met de dingen van God vroeger, dan zei het me niks. Interesseerde me het ook weinig. Maar nu als ik bezig ben met de dingen van de Heer, dan opeens dan kan ik volschieten. Opeens dan krijg ik een brok in mijn keel. Draak me, dominee. Draak. Ik ben zacht geworden van binnen. Soms dan druipt mijn oog tot God. En als het gaat over de medemens. Ja. Dat keiharde gaat eraf. Dat ruige gaat eraf. Weet je, de Heilige Geest wordt wel genoemd de zachte kracht in Gods Koninkrijk. Zachte krachten hebben me overmocht, overwonnen. De Heilige Geest gaat ervoor zorgen dat die harde korst om een hart, om een bestaan zacht wordt. En in dat zachtgemaakte gaat hij dan het model, het zegel, de imprint van de Heer Jezus zetten. Als was, als was. Als je was bij een kaars, hè, kinderen, als je was bij een kaars van nature hart. Maar als er een vuur bij komt, dan gaat het druipen, dan wordt het zacht en dan kan je er zo een zegel inzetten. Nou, dat doet de Heilige Geest in mijn hart, in mijn leven. Hij gaat me zacht maken en hij gaat er het zegel, het beeld van Jezus, van God, inleggen. Zachtmoedigheid. Mooie eigenschap. Soms doet de Heer dat, ja, hij kneedt me. Soms doet de Heer dat door vuur van beproeving en moeilijkheden. Waardoor het harde eraf gaat. Bij Mozes heeft het 40 jaar geduurd. Dan was er ook een woestijnperiode voor nodig. Dat brutale gaat eraf. En de Heere gaat me zachtmoedig maken. Brakel zegt. Wilhelmus Brakel, de oudvader. Hij zegt. Een kind van God die verandert van een egelnatuur in een molsnatuur. Een egel. Je moet niet te dichtbij komen. Gaan al die stekels overeind staan. Je moet hem zeker niet aanraken, want anders prik je alleen maar jezelf, een egel. En die wordt een molsnatuur, zo zacht, die zachte gestalte. Ik heb eens gekeken in een Bijbels woordenboek waar dat woordje zachtmoedigheid nog meer voorkomt. Het heeft me getroffen dat er drie mensen zijn in de Bijbel die alle drie hebben geglanst. Drie mensen in de Bijbel waar het aangezicht van blonk. Zoals de zon de maan beschijnt. Dan gaat hij blinken. Drie mensen in de Bijbel waar het aangezicht van blonk. En het waren alle drie zachtmoedige mensen. De eerste, ik heb het al gezegd, was Mozes. Zeer zachtmoedig. En zijn aangezicht blonk. Zo blinkte zijn aangezicht zonder dat hij zelf wist dat hij er zelfs een sluier overheen moest doen. Want de mensen konden dat licht niet verdragen. Hoe komt het dat jouw gezicht dan straalt? Ja. Dat komt omdat ik heel dicht met God omgang heb gehad. Daar komt het door. Hoe dicht je met de Heere omgang hebt, hoe dichter, hoe heerlijker je gaat stralen. Zonder dat je het zelf weet. God legt op zachtmoedige mensen iets van de glans van zijn schoonheid. Of de schoonheid van zijn glans. Kan allebei. Mozes, hij straalde. Tweede die gestraald heeft als een engel. Dat was Stefanus. Ook die man die straalde. Waarom? Omdat hij zachtmoedig was. Oh, aan de ene kant was hij heel fel en streng. Als het ging over de eer van God als een leeuw. Maar aan de andere kant bad hij voor zijn beulen die hem stenigden. Heere Jezus, reken hun deze zonde niet toe. En zijn aangezicht blonk als van een engel. En de derde die gestraald heeft, dat was de Heer Jezus op de berg der verheerlijking. En niet alleen zijn gezicht straalde, maar zijn hele persoon straalde. Zelfs zijn kleding straalde. Omdat hij de zachtmoedigheid zelf was. God legde schoonheid van zijn eigen glans. De glans van zijn eigen schoonheid op zachtmoedige mensen. Dat geldt trouwens ook voor christelijke vrouwen. Petrus zegt in de eerste brief. Weet je wat voor God het mooiste sieraad is? Als het nou gaat over christelijke vrouwen. Over christelijke meisjes. Als het nou gaat over sieraden. Wat is nou het mooiste sieraad? Ja. En dan zegt Petrus niet een stelletje mooie oorbellen of zo. Of een armband of een halsketting. Nee, dan zegt, weet je wat voor God nou het mooiste sieraad is? En dan zegt Petrus, dat is een zachtmoedige geest. Een zachtmoedige geest. Dat vindt God zo mooi. Dat is wel mooier dan een stelletje gouden oorringen, of neusringen, of handringen, of wat je allemaal had vroeger in het Oude Testament. Dat vindt God prachtig. Een zachtmoedige geest. Dat is als een kleed. Doe dan aan. Als een kleed. Zie je hoe vaak het voorkomt? Doe dan aan. En trek dat kleed nooit meer. Weet je wat het beste past bij een christenman? Bij een christenjongen? Doe dan aan als uitverkorene van God. Heilige en beminde. Zachtmoedigheid. Trek het aan als een kleed. Dat past altijd. Dat siert je. Dat siert je als mens. De vrucht van de geest is zachtmoedigheid. Ik vind het een prachtige vrucht. Een zoete vrucht. Als een ander daar zijn tanden in zet, dan zegt hij, nou, dat smaakt goed. Als een ander aan mij kan zien iets van die zachte glans, dan trekt dat aan. Thomas Watson, een andere, een Engelse oudvader, die zegt, zachtmoedigheid is net als een vochtige lont. Een vochtige lont. Als je daar vuur bij houdt, dan is dat niet gauw aan te steken. Niet licht ontvlambaar. Dat is zachtmoedigheid. Je draagt en je verdraagt en je draagt mensen op. Kan ik dat? Nee. God maakt dat van mij. De Heilige Geest gebruikt een veil. En dat ruige, dat veilt hij eraf. Hij veilt de ruigheid van mijn geest af. Hoe leer ik dat, dominee? Hoe leer ik dat, de Heer Jezus zegt? Dan moet je maar veel naar mij kijken. En leer van mij. Kom tot mij, allen die vermoeid zijn. Ik zal je rust geven. En leer van mij. Wat? Leer van mij. Ga in de schoolbanken zitten. Leer van mij. En de les die ik je ga leren is, leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van geest. Dat leer ik van de Heer Jezus. En hoe meer ik op hem lijk, hoe meer die vrucht gaat groeien. En het laatste, dat is de matigheid. Matigheid. Wat is matigheid? Een ander woord is zelfbeheersing. Laatste vrucht. Laatste facet van de vrucht van de geest. Matigheid. Dat je weet maat te houden. Zelfbeheersing. De kanttekeningen zeggen, onder andere, onthouding van alle onbehoorlijke lusten. Ingetogenheid, bezonnenheid. Wij hebben niet ontvangen een geest van bangheid, maar de geest met een hoofdletter van kracht, liefde en bezonnenheid. Ingetogenheid. Dat jouw driften, jouw verlangens, jouw hartstochten, dat die komen te staan onder de controle van de Heilige Geest. Dat is het. Het vermogen om jezelf onder de controle van Gods Geest te zetten. Dat Hij je in de maat houdt. Zoals een atleet zich matigt om goed te kunnen strijden. Zoals een ouderling, een van de kenmerken van ouderlingen is dat ze bezonnen, matig zelfbeheersing moeten kennen. Zich moeten kunnen onthouden. Zoals ongehuwden de gave der onthouding, matigheid. Dat je niet aan je drift, aan je verlangens toegeeft, zegt Paulus in 1 Korinthe 7. En waarom? Matigheid is geen doel op zich, maar opdat ik Gods wil mag doen in mijn leven en een ander kan dienen. Het tegenovergestelde van matigheid is dat je uit je bol gaat, dat je uit je dak gaat. Dat als je drifter bent, dat je gaat flippen. Helemaal, helemaal uit je naad gaat, of hoe je dat ook wil zeggen. Je hebt jezelf niet om, je laat je gaan, je laat je gaan. Je tong heb je niet meer om en je flopt er alles uit. En je geeft toe aan je drift, of je toorn, of je begeerte, of de drank, of het eten. Het is het tegenovergestelde van vers 19. De werken van het vlees zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontucht. Er staat geen rem meer op je. Alle remmen gingen los. En liet zich helemaal gaan. Nou, de vrucht van de geest is precies het tegenovergestelde. Matigheid. Matigheid. Ook dat is een prachtig kenmerk van een christen. Niet dat ik dat moet ophoesten, maar Heere, neem u de touwtjes van mijn leven in uw handen. Matig mij, Heere. Laat u de controle over mijn leven hebben. Dat hoort er onlosmakelijk bij. Paulus stond een keer voor stadhouder Felix. En toen ging hij spreken over het geloof in de Heer Jezus. En die stadhouder zat dan maar netjes aan te horen en zo. Maar Paulus ging verder, hij sprak niet alleen over geloof in de Heer Jezus, dat is één, dat is begin. Maar hij sprak ook over rechtvaardigheid, dat hoort er dan ook bij, dat je rechtvaardig, en over matigheid. En over een toekomstig oordeel. En dan staat er, Felix werd bang en die zegt, Paulus, hou je mond maar, kom een andere keer maar terug als het me beter uitkomt. Ja, dat hoort er wel bij. Wie lukt dat? Wie lukt dat om matig te zijn, jezelf te beheersen? Ja, maar wij moeten dat zelf niet presteren, want dan lukt het je niet. Er stond eens een sticker, er zat een sticker geplakt op een bumper van een auto en er stond op, if you find it good, do it. Als je het nou leuk vindt, gewoon doen. Of je het een ander nou mee of je het leuk en lekker vindt, gewoon doen. Maak het uit. Doen. Nee, zegt de Heilige Geest. Als het niet naar Gods wil is, niet doen. Niet doen. Lukt dat mij? Nee, dat lukt mij niet. Ik word pas de baas van mezelf als Jezus echt de Heer van mijn leven is geworden. Het is de Heilige Geest die het voor me doet. In de wereld zeggen ze, alles waar te voor staat is niet goed. En de Heilige Geest zegt, overal waar God nou niet voor kan staan... Dat deugt niet. Heren, kunt u ervoor staan? Staat u erachter? Kunt u erin zijn? Nou, en zo is die geest maar bezig om ons te veilen. Naar het beeld van de Zoon. Zelfbeheersing. Niet ik, maar hij. Gemeente, ik ga eindigen. Ik hoop dat er één ding voor u duidelijk is geworden. Bij de behandeling van al die negenvoudige facetten. Van die ene diamant. Zo zou ik het ook kunnen zeggen. Die ene diamant die gaat schitteren. Die diamant, die vlakken, die moeten gepolijst worden. Omdat hij des te meer gaat schitteren in een donkere omgeving. Die negen druifjes van die ene tros. Die negen schijfjes van die ene sinaasappel. Die ene vrucht. Ik hoop dat u één ding duidelijk geworden is. Dat die vrucht van de geest het portret van de Heer Jezus is. Door mij en in mij. Dat ik beelddrager mag worden van hem. Dat is de bedoeling van mijn leven. Dat ik het beeld van de Zoon gelijkvormig mag worden. Nu al in beginsel. En straks volkomen. Maak mij een beeld van u. Vroeger. Ja, dat is niet zo lang geleden hoor. Maar ja, de kinderen weten dat nauwelijks meer. Kinderen, weten jullie nog wat een duppie was? Een duppie. Een duppie. Weet jij het? Een duppie. Een duppie, dat is een dubbeltje, dat is 10 cent. Nou, met de 10 eurocent heb je dat niet meer, maar op die dubbeltje, of een 5 cent, of een kwartje. Op al die muntstukken, daar stond het beeld van koningin Juliana vroeger en Wilhelmina nog vroeger en Beatrix. Daar stond het beeld van de koningin op. En of je nou een duppie bent, of je bent een kwartje, of je bent een daalder, of je bent 2 euro. Hoeveel, dat maakt niet uit, als dat beeld van onze koning maar erop staat. Dan is het goed. Dan is het goed. Dan ben jij beelddrager van de zoon. Ik eindig met een gedicht of een vers van Lodestein. Staat in de hervormde bundel. En dat gebed, is dat gedicht is eigenlijk een gebed. En dat gebed gaat zo. Heilige Jezus, vorm mijn leden, mijn krachten en begeerlijkheden. Dat aan mij alles u gelijk, het oog in het zien, de voet in het wandelen. Dat in mijn denken, spreken, handelen, in alles uw beeldnis blijk. Hervorm vooral, volmaak mijn hart naar uw smaak. Heilige Jezus, o heilig mij, dat ik als gij in u volmaakt en heilig zij. Amen. We gaan zingen Psalm 17 vers 2 en vers 8. 17, 2 en 8. Wij zullen nu het laatste gedeelte lezen van het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen. En ieder spreken in zijn hart, loof de Heere mijn ziel en alles wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf en die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Eindigen we met een dankgebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganse harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren Zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon, Jezus Christus, voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden u dit alles omwille van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Wij bidden u dit in de naam van onze Heere Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij eindigen met het zingen van Psalm 34, vers 1. Ik loof de Heer mijn God. Psalm 34, vers 1. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.